Liefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u mee dat er dan vanavond nabetrachting zal zijn op de bediening van het heilige avondmaal. En dat op de gehouden ledenvergadering bij de manslidmaten gekozen is broeder P.C. Looy tot ouderling. Broeder Looy heeft zijn verkiezing mogen aanvaarden. De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 6 april in de morgendienst. De biddagcollecte heeft opgebracht 15.000 euro. Waarvoor de kerkraad u naast de heren heel hartelijk dank wil zeggen. Dinsdagavond zal er kerkraadsvergadering zijn die begint om 7:30. En donderdagmiddag, dus niet op woensdag, maar donderdagmiddag zal er weer contactmiddag zijn. Die begint om 2:30 voor ouderen en alleenstaanden. En ieder wordt heel hartelijk hiervoor uitgenodigd. En dan op Goede Vrijdag hoopt de dienst te beginnen om 7:00 s'avonds. De collecten, vandaag is er dus 1 collecte bestemd voor de kerk. Op Goede Vrijdag zijn er 2 collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de verdrukte kerken. En op Eerste Paasdag zal de eerste collecte zijn voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Dan wordt Gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van hemels boog. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 85 en daarvan het 4e vers. Thank you. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 108 het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En het zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit de eerste brief van de apostel Petrus. En dan van het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 108, vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd: De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dengene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, omdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. We willen in onze voorbeden gedenken de evangelisatieactie van afgelopen zaterdag, waarin ook weer het woord van de Heere verspreid mocht worden in ons dorp. We willen ook gedenken aan zuster Carolien Arendsman uit de secretaris Nijstraat, die morgen een ingrijpende operatie moet ondergaan. We mogen ook dankzegging doen vanavond met de jonge William de Geus, die van een steiger gevallen is, maar nog weer wonderlijk door de Heere is bewaard. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, daar ligt nu het wonder van de ware avondmaalganger. In die laatste woorden van onze schriftlezing, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Heere, daar heeft een wonder in hun leven plaatsgevonden. Ze waren onder uw toren. Heere, ze waren onder uw vloek. Maar door dat wonder van eeuwige verkiezing, door dat wonder van uw genadige roeping, door dat wonder van uw onbegrijpelijke goedheid, de gaven van het geloof, zijn zij nu ontfermd. En zij die eertijds uw volk niet waren, zijn door u in liefde en ontferming aangenomen tot uw volk. Heer, en wij bidden u, laat gij de rechte avondmaalganger nu leven uit dat wonder, Heer. Niet uw volk, door genade uw volk. Niet ontfermd, door opzoekende liefde, delend in uw ontferming. Heer, dat wonder, dat krijgen we nooit klein. Over dat wonder komen we nooit uitgewonderd. En daarom bidden wij u, laat dat ook vanavond nog een heerlijke nasmaak mogen geven. En dat we zo er ook op terug mogen zien in een uren van nabetrachting. Over dat wonder van u en van uw liefde, van uw roeping, van uw zorg, van uw nabijheid, van uw nooit aflatende trouw. Heere, dat u er zo vanavond dan ook al de eer van zal mogen ontvangen. Heer, en wij bidden u ook voor al degenen die wel aangegaan zijn, maar niet met vrucht zijn aangegaan. Heere, dat kan ook. Dat we wel aangezeten hebben, maar dat we niet gegeten hebben. Met verheuging des harten. Dat we niet gezien hebben met ogen des geloofs. Heere, zoudt gij ons daarvan de oorzaak willen doen laten zien. Hoe komt het toch, Heere, dat we misschien al meermalen wel uit gehoorzaamheid zijn aangegaan, maar u er niet gevonden hebben. Niet omdat u er niet was, maar omdat onze ogen ervoor gesloten waren. Heere, wij bidden u, wil er ons aan ontdekken. Wil gij de kwaal blootleggen. Omdat we ook nu, Heere, vanavond maar ook de komende tijd, door uw genade, mogen ervaren dat gij het wegneemt. Als wij voor u in de schuld gekomen zijn. En dat we dan ook een volgende keer met vrucht aan mogen gaan. Heere, gij weet ook dat er zijn die met veel worstelingen en beving zijn aangekomen. En misschien nu zo bestreden zijn. Wilt u ook aan hen gedenken? Heere, houdt u ze staande en zie in gunst en genade op ze neer. Heere, behoed het. Maar als er zijn geweest die zonder goddelijke recht zijn aangegaan. Heere, die in vermeende hoogmoedigheid zijn aangekomen, maar door u niet genodigd zijn. Heere, laat ze ook vanavond onder de prediking daarvoor voor u in de schuld komen. Dat ze het zien mogen. Ik heb mijzelf iets toegeëigend wat ik niet van God gekregen heb en wat ik terug moet geven. Heere, doet u het vanavond. Doet u het voordat het te laat is. Heere, want het is een ontzaglijke werkelijkheid die uw woord ons schetst. Dat we met u gegeten en gedronken kunnen hebben. En nochtans buiten staan. Heere, bewaar ons ervoor. En als het zo is, bekeer ons toch. En geef dat het voor u mogen beleiden. Dat we er voor u in de schuld mogen komen. Dat we ons een oordeel gedronken hebben. Maar o wonder, nog niet het oordeel. Heere, wilt u ook zijn met uw kinderen die met vrucht aan uw bediening mochten zitten. Wilt u het ook vanavond nog verlevendigen? Want het is telkens weer bij u vandaan zo nodig. Dat u het leven in stand houdt. Want uw kinderen belijden het. We kunnen het zelf niet in stand houden. Heere, dan weet u ook dat er zijn die met ons avondmaal gehouden hebben. Maar al langere tijd of kortere tijd niet meer aan uw tafel gekomen zijn. U weet wat er tussen ligt, Heere. En wij smeken het u. Neem het weg, Heere. Het is u op het allervolmaakst bekend wat hindert. Laat ze het werkzaamheden geven. Heere, laten ze er niet onbewogen onder zijn. Heere, maar dat er ook een verlangen mag zijn. Dat er weggenomen mag worden wat hindert. Omdat ze weer aan uw tafel mogen komen. Om daar u in uw schoonheid te mogen zien. In uw liefde te mogen smaken. Heere, en dan zijn er ook die van verre staan, die hunkeren, wilt u ze op uw tijd nabij brengen en bij de hand nemen. En dat ze het ook mogen weten, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Heere, maar er zijn er ook die geen enkele werkzaamheid hebben met de bediening van het heilige avondmaal, die het van verre aanschouwen, maar die geen verlangen kennen om te komen. Wilt u ook bij hen zijn? Wij bidden u, wil ze bekeren en in het hart grijpen. Zie in genade naar ze om. Verlaat ze niet en trek ze met koorden van liefde. Heer, zo komen wij tot u in dit uur van nabetrachting. Om alles voor u neer te leggen. Om het ook vanavond in de prediking alleen van u te verwachten. Heer, wat hebben we toch nodig telkens weer opnieuw door u geleid te worden. Heer, want wij kunnen uw woord niet verkondigen. We zijn er gans onbekwaam toe, Heer. En wat is dat toch elke keer weer ook een moeilijke en smartelijke inleving. Maar het is wel de werkelijkheid. En daarom zijn onze ogen op u geslagen. Om van uw hulp en gunst te vragen. Heer, help ons ook deze keer weer opnieuw. Open toch de schriften. En geef ons een rijk inzicht in dat woord van u. Dat we het ook mogen verkondigen. Omdat we ook anderen daarin tot onderwijs mogen zijn. Dat door het woord uw naam verkondigd mag worden tot behoud van zondaren. Heer, u weet wat er nodig is om verkondigd te worden. U kent de legering van iedere ziel. En daarom bidden wij u, gebruik ons maar als een nietig instrument in uw hand. Want dat heeft u het beliefd toch, door de prediking van uw woord zondaren te bekeren. Het heeft u beliefd om door de prediking van uw woord uw kinderen te onderwijzen en te voeden de weg naar de zaligheid. Heer, zo zijn er ook zorgen in het midden van de gemeente. U kent ook onze zuster Arendsman, die naar het ziekenhuis moet morgen vroeg om een ingrijpende operatie te ondergaan. Wij bidden u, blijft u bij haar. Sterk haar. En laat haar verwachting van u zijn. We denken ook haar man en de kinderen. U weet hoe ze ook met moeder en vrouw meeleven. Heer, kan soms zo geschud zijn, juist ook in deze dagen. Als ze voelen hoe we aan elkaar verbonden zijn. Heer, wilt u de handen van de chirurgen zegenen. Dat we mogen verblijd zijn door uw daden. En geef dan ook dat hun verwachting mag zijn. Van u de Heere alleen. Heer, en u weet ook dat het woord is uitgedeeld. Huis aan huis is daar verspreid de boodschap van de opgestane paasvorst. Heer, wij bidden u dat het lezen ervan ogen mag openen. En dat het woord zijn kracht mag doen. Heer, u hebt het toch zelf door de mond van de hoofdman laten optekenen. Spreek slechts één woord en uw knecht zal gezond zijn. Heer, één woord. Uit dat levende woord van u. En een zondaar zal zich bekeren tot u. Zegen zo dat werk dat door de evangelisatiecommissie mocht gedaan worden. Wij bidden u, laat het toch ook vrucht mogen afwerpen. Uw naam ter eer. Heer, zo mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat u de William de Geus nog weer hebt willen sparen en dragen. U weet ook hoe ondernemend hij is. Heer, en opnieuw is hij ten val gekomen. Het is niet voor de eerste keer. Heer, maar u hebt hem tot hiertoe nog willen sparen en dragen. Daar we toch ook hoorden dat een ander jong kind ook gevallen is. Heer, maar niet meer opgestaan. Heer, u hebt het bij hem zo anders gemaakt. En wat is dat een wonder. Heer, wil u bij hem blijven. Ook nu hij nog rust moet houden. We mogen uw naam erkennen dat uit de onderzoeken verder geen bijzonderheden zijn geconstateerd. Wij bidden u wil hem verder bewaren in zijn jonge leven. Maar bovenal wil ook geven dat dit ook. In de gesprekken ook door zijn ouders. Door u als een middel gebruikt mag worden om de jonge William ook te brengen aan uw voeten. Dat ook hij door zijn ouders geleid mag worden tot u, o Heer Jezus Christus. En zo bidden wij u voor al de kinderen in het midden van de gemeente. Want ook kinderen kunnen sterven. Geef dat ze ook dat mogen beseffen. Heer, zo bidden wij u voor heel de gemeente. Wees vanavond toch in ons midden. Laat uw woord toch zijn kracht mogen doen. Geef ook dat onze jonge mensen het woord verstaan mogen. Dat we het daarom ook maar heel eenvoudig mogen verkondigen, uw naam ter eer. En tot zaligheid van zondaren. Gedenk ook allen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben. Gedenk ook die ernstig ziek zijn. Of die zulke ziekten in de familiekring hebben. Onder de kinderen. Wilt u bij hen zijn. Heer, zo dragen wij elkaar aan u de Heer op. Het werk van de zending. Wilt u wereldwijd uw woord verkondigen. O koning van de kerk, breid uw koninkrijk toch uit. Gedenk het werk van evangelisatie dat gedaan mag worden in de grote steden. Het werk van evangelisatie wat gedaan mag worden onder de gevangenen. Ook als de komende week weer uw woord verkondigd mag worden, dat paasevangelie. Dat het tot een rijke zegen mogen zijn. Ook als er onder ons mogen zingen voor de gevangenen. Heer, het is toch alles aan uw zegen gelegen. Geef dat het woord wat gesproken mag worden, ook de gevangenen raken mag. Bedenk ook het werk dat gedaan mag worden in de krijgsmacht, in de ziekenhuizen, in het onderwijs. Waar ook uw woord verkondigd wordt, zegen het, Heer. Gedenk onze overheid, ons vorstenhuis. We dragen ze hartelijk aan u op. Gedenk ook uw volk Israël. Heren, wij bidden u. Wil gij ook daar dat woord van de opgestane Christus nog zegenen. Hij overwon de dood. Hij kwam om vrede te brengen waar geen vrede is. Geef dat ze ook u zo mogen kennen als de vredevorst. Heren, wij bidden u ook voor de kerken. Onze eigen kerken. Waarin we plaats hebben mogen ontvangen van u de Heere. Breid ook daar uw woord uit. Gedenk ook onze theologische universiteit en allen die daar studeren en doceren. Laat ook dat werk tot de rijke zegen mogen zijn. Heere, maar ook over onze kerkmuren heen. Ook in Middelharnis. Gedenk overal waar uw woord gepredikt mag worden. De dienaren die het woord verkondigen. Als er een preek gelezen wordt. Heere, zegen zo. Al de kerken waar dat woord van u verkondigd mag worden. Heere, we zien er zo naar uit. Dat het gruis van Jeruzalem nog eens herbouwd mag worden. Heere, dat de muren nog eens hersteld mogen worden. En dat de poorten nog eens gesloten mogen worden. Opdat uw kerk nog mag zijn waartoe gij ze geroepen hebt. Een stad op een berg. Heere, zo komen wij tot u. Wat wij vergeten, wilt gij het niet vergeten. Breid dan vanavond uw vleugelen genadig over ons uit. om Christus wil vragen we het u uit genade alleen. Amen. Geliefde gemeente, het is alweer meer dan 10 jaar geleden dat een van onze zusterkerken, Christelijk Gereformeerde Kerk in Werkendam, besloot om een nieuw kerkgebouw te laten neerzetten. En u weet wel, daar is heel veel geld voor nodig. En om dat geld bijeen te verzamelen, werden verschillende acties gehouden. En zo was een van de acties dat men het plan had opgevat om een dagboek uit te geven en de opbrengsten daarvan te bestemmen voor de bouwkas. En verschillende predikanten hebben daaraan hun medewerking willen verlenen. En op een gegeven moment moest dat dagboek natuurlijk ook een titel hebben. En een van de oudere predikanten zei: laten wij dat dagboek de titel meegeven Tot een heilige tempel. En die titel had hij ontleend aan de woorden van de apostel Paulus uit Efeze 2, het 21ste vers, waar de apostel schrijft: op welken ook het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heer. De apostel Paulus gebruikt hier een beeld om de gemeente van de Heer Jezus Christus aan te duiden. En hij gebruikt dan het beeld van een tempel. Een tempel die opgebouwd wordt uit allerlei stenen. En die stenen, dat zijn dan de gemeenteleden. En die tempel is de gemeente van de Here. En onze kanttekeningen zeggen zo mooi bij dit beeld: die tempel, dat is de plaats waar de Here met zijn genade woont. En waarin hij geëerd en gediend wil zijn, gelijk een huisvader in zijn huis. En zo was het de bedoeling dat dat dagboek daaraan mocht bijdragen, dat zij die de Here mochten vrezen, mochten toenemen in de kennis van de Heer Jezus Christus, mogen opwassen tot die heilige tempel. Maar in dat opwassen zit ook het beeld dat er nog steeds stenen moeten worden toegevoegd, totdat die tempel volkomen zal zijn. En ook dat was het doel van dat dagboek, dat er ook anderen door het lezen daarvan tot die tempel zouden worden toegevoegd. Twee bedoelingen dus: opwassen in de genade en ook mogen worden toegevoegd tot die tempel. Nou, liefde gemeente, dat zijn eigenlijk ook al twee vragen die ons in een uur van nabetrachting raken. In de eerste plaats: zijn wij ook al als een steen toegevoegd in die heilige tempel? Mogen wij ook door genade al behoren tot de gemeente die zalig wordt? En in de tweede plaats: kennen wij ook iets van dat opwassen in de genade van de Heer Jezus Christus? En het zijn die vragen waar ook de apostel Petrus ons vanavond bij bepaalt, als hij ook in dergelijke beelden vanavond onze aandacht vraagt. En wel in het bijzonder uit het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, 1 Petrus 2 en daarvan het 9e vers, waar de apostel Petrus ons voorhoudt: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wij willen bij deze tekstwoorden schrijven: de ware avondmaalganger als een koninklijke priester. En wij letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats de schrikkelijke staat van hen die geen priester zijn. In de tweede plaats letten wij op het heerlijke voorrecht van hen die wel priester zijn. En tenslotte de hoge roeping van hen die priester zijn. De tekst vanavond bepaalt ons dus bij de ware avondmaalganger als een koninklijke priester. In de eerste plaats letten wij op de verschrikkelijke staat van hen die geen priester zijn. In de tweede plaats op het heerlijke voorrecht van hen die wel priester zijn. En tenslotte op de hoge roeping van het priester zijn. Doch eerst gaan wij zingen, en wel met elkaar uit Psalm 89 en daarvan de versen 1 en 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid al een tijd vermelden door mijn reen. En ook het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89 en daarvan de versen 1 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in één rondgang uw liefdegaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Komt, luistert toe, gij godsgezinden, gij die den Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 66 en daarvan het 8e vers. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De ware avondmaalganger als een koninklijke priester. In de eerste plaats willen wij stilstaan bij de verschrikkelijke staat van hen die geen priester zijn. In de tweede plaats bij het heerlijke voorrecht van hen die wel priester mogen zijn. En in de derde plaats bij de hoge roeping van hen die zo'n priester mogen zijn. Liefde gemeente, onze tekst vanavond begint met dat aangrijpende woordje maar. Dat hele kleine woordje van vier letters. Maar dat woord dat een verschil maakt tussen eeuwig leven en eeuwig sterven. Dat kleine woordje maar dat zo'n ontzaglijke tegenstelling uitdrukt. Een tegenstelling zo groot als tussen licht en donker. Tussen leven en dood. Tussen de brede weg en de smalle weg. Tussen God liefhebben en God haten. Tussen God dienen en de mammon dienen. Het woordje maar dat de tegenstelling uitdrukt tussen geloven en ongelovig zijn. Van uitverkoren en verworpen. Van gehoorzaam en ongehoorzaam. Welke tegenstelling heeft apostel Petrus hier in het bijzonder op het oog? Wel tussen twee soorten mensen. Maar gij tegenover, zo lezen wij in het 8e vers, degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde. De apostel Petrus gebruikt in dit teksthoofdstuk een onderscheid tussen twee mensen. En wat is dat onderscheid? Wel, dat heeft alles te maken hoe zij staan tegenover de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die door de apostel Petrus in ons tekstgedeelte wordt voorgesteld als het fundament van die tempel, weet u wel, waar we het in het begin over hadden. Dat grote godsgebouw, de gemeente des Heren, die tot haar fundament heeft. Jezus Christus, de uiterste hoeksteen. En op dat fundament wordt de kerk gebouwd. Maar nu zijn er ook mensen die zich stoten aan dat woord. De Heer Jezus Christus, die het vlees geworden woord is. Er zijn mensen die hem als die hoeksteen hebben verworpen. En dat is de draad die door dit tekstgedeelte loopt. Gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Waar de apostel Paulus al in het 4e vers zegt dat er mensen gekomen zijn die die levende steen, de Heer Jezus Christus, hebben verworpen. Hij is dus van mensen verworpen. Onze kanttekenaren schrijven daarbij, die mensen, dat is het grootste deel der mensen, wereldse en ongelovigen, vooral de Joden en hun oversten. Zij hebben zo heel nadrukkelijk de Heer Jezus verworpen, hem niet erkend als de Messias. En opnieuw wijst apostel Paulus daarop in het 7e vers, waar Petrus zegt, de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Ze hebben hem opgenomen, bekeken en als waardeloos terzijde geworpen. Wat is dat verschrikkelijk. En de apostel Petrus wijst er hierop. Dat daar in vervulling gaat. Dat diep ingrijpende woord van de profeet Jesaja. Maar dan zal hij u zijn tot een steen des aanstoots. Tot een rotssteen der struikelingen. De twee huizen van Israël. Tot een strik en tot een net. De inwoners van Jeruzalem. De Heer Jezus, hij kan dus ook zijn de oorzaak van uw eeuwige ondergang. Omdat u zich ergert aan hem. Omdat u van hem niet wil weten. Omdat u hem verwerpt omdat u hem niet nodig hebt als zaligmaker. En dat is een verschrikkelijke realiteit, gemeente. Een realiteit die we elkaar keer op keer op het hart moeten binden. Een realiteit die zich ook onder ons voltrekt. Onder de prediking van het evangelie zijn er steeds die zich stoten aan dat evangelie. En de Heer Jezus Christus, hij heeft het zo nadrukkelijk uit willen beelden in een gelijkenis. In die gelijkenis van die boze wijngaardeniers. Daar die landman zijn wijngaard had gegeven, verhuurd aan een aantal wijngaardeniers. En toen hij na enige tijd zijn knechten zond om de oogst te mogen ontvangen, zoals hij overeengekomen was. En we weten wat ze gedaan hebben. Ze hebben die knechten van de Heer uitgeworpen. Ze hebben ze gestenigd. Maar toen hij zei, maar dan zal ik mijn zoon zenden. Die zullen zij toch niet uitwerpen. Die zullen zij toch niet doden. En dan weten we allemaal wat er gebeurd is in die gelijkenis. Toen ze de zoon zagen komen, hebben ze hem gegrepen en gedood. Zeggende, dan zal de wijngaard onze zijn. En dan moet u eens lezen wat de Heer Jezus daarbij schrijft. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal worden weggenomen en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En dan komt het, die toepassing. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, dien zal hij vermorzelen. Meent u, dat is een beeld van Christus. Een werkelijkheid van de Heer Jezus Christus. Waar wij liever niet mee worden geconfronteerd. Maar het is wel de werkelijkheid die de Heere ons vanavond zelf door de mond van de apostel Petrus op het hart wil binden. Dat er mensen zijn die zich stoten aan dat woord van de levende God. Die onder dat woord niet willen buigen. Die hem dood verklaren. Die hun leven niet door hem willen laten leiden. Maar dan zegt de Heer Jezus, dan zal ik zijn als een steen die u zal verpletteren. En als ik op u val, dan zal ik u vermorzelen. Meende, dat is de verschrikkelijke staat van ieder onbekeerd mens. En gemeente, dan mag ons huiver wel bevangen. Als u nog onbekeerd bent. En als u vanavond ook weer onbekeerd de kerk uitgaat. Maar als je dat een ogenblik, ook als dienaar van het woord, beseft, dan kan je begrijpen wat apostel Paulus schrijft. Als hij zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen u tot het geloof. Liefde gemeente, ga Christus toch niet voorbij. Zoals de fariseeën en de schriftgeleerden hem verworpen hebben. Omdat ze zich gestoten hebben aan hem. Waarom? Omdat hij hen ontmaskerde. En hij hun liet zien dat hun werken niet vol waren voor God. Omdat hij hen liet zien dat hun werken voor God niet konden bestaan. En is dat ook ten diepste de oorzaak van jouw verzet tegen de Heere. En tegen het lieflijke evangelie van vrije genade. Omdat je ook jouw werken niet uit handen wil geven. Omdat je vast wil houden waarvan jij meent dat dat voor God wel kan bestaan. Omdat u denkt dat de Heere daar wel enig goeds in ziet. En dat u niet uit vrije genade zalig wil worden. Komt het daarom dat u Christus nog voorbij gaat. Dat u zich stoot en ergert aan dat evangelie dat niets, maar dan ook helemaal niets meer van u overlaat. Dat evangelie dat u ontmaskert in uw vroomheid. Dat evangelie dat u te kijk zet als een zondaar. Dat evangelie dat u ontbloot en zegt, gij zijt enkel in mijn oog ongerechtigheid. Dat evangelie, dat spreekt dat u alleen maar zalig kunt worden door het werk van een ander. Is dat evangelie voor u nog steeds een aanstoot of ergernis? Bent u dat evangelie nog steeds ongehoorzaam? Want dat is het kernwoord wat apostel Petrus hier gebruikt om aan te duiden degenen die verloren gaan. Dat ze verloren gaan vanwege hun ongehoorzaamheid. Dat ze niet hebben willen luisteren naar de lieflijke nodiging van de Heer Jezus Christus. Als hij het zegt in een beeld. Als zij klaagliederen gespeeld hebben, hebt gij niet geweend. En toen ze op de fluit van het evangelie gespeeld hebben, hebt gij geweigerd te dansen. Liefde gemeente, u zult ten diepste niet verloren gaan vanwege uw onmacht. Maar u zult ten diepste verloren gaan vanwege uw onwil. Omdat u niet gewild hebt dat deze koning over u zou zijn. Gemeente, wat is dat toch? Wat zijn we toch hard en verhard? Kan dan de ontroering van Christus, waar we vanmorgen over gesproken hebben, hoe hij het gezegd heeft tot u, mijn ziel is dan ontroerd. En hij zal het in Gethsemane zeggen, mijn ziel is tot de dood toe beangst en bedroefd. Hij wilde lijden, hij wilde sterven, om een volk zalig te maken. Wilt u dan niet dat deze Christus koning over u zij? Wilt u dan niet buigen voor hem? Wilt u hem dan niet te voet vallen? Wilt u hem dan niet om genade smeken? O weet dan dat u dan het zal horen uit zijn mond. Werp ze van mij in de uiterste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden, want ze wilde niet tot mij komen als een arme, verloren zondaar. Ze wilde niet in mijn dienst leven als een priester tot mijn eer. Maar gij, o dat wonder, zo radicaal anders geworden dan degenen die zich aan het woord gestoten hebben, zijn degenen die door genade kinderen God zijn, die zijn toegevoegd tot dat gebouw van die gemeente die eenmaal zalig zal mogen worden. Het is datzelfde beeld wat ook de apostel Paulus gebruikt heeft, waar we in het begin over gesproken hebben. Petrus gebruikt het ook in het begin van onze schriftlezing, waar hij ook in het vijfde vers zegt, zo wordt ook gij zelven gebouwd als levende stenen tot een geestelijk huis. Die stenen die door de Heere pas klaar gemaakt worden om toegevoegd te worden in dat grote godsgebouw, waarvan wij geloven, ik geloof in één algemene christelijke kerk, waar de Heere die stenen, die ruwe stenen, pas klaar gaat maken, waar hij als die grote bouwer van zijn kerk die stenen gaat invoegen in dat grote godsgebouw. En die stenen die liggen op elkaar en worden door cement aan elkaar verbonden. En zo vormen zij met elkaar dat ene grote godsgebouw. En daarom mag de kerk ook belijden, ik geloof in de gemeenschap der heiligen. En mag dat nou ook een vrucht zijn, geliefden, van de bediening van het heilig avondmaal. Dat u niet alleen door het breken van het brood te zien en dat brood te eten, meer en meer verbonden wordt aan hem die zijn lichaam voor u liet verbreken. Maar mag dat nou ook een vrucht zijn, dat u zich meer en meer verbonden mag weten aan degenen die met u zijn samengevoegd tot dat ene godsgebouw. Want er is toch maar ene kerk en er is maar één fundament en er is maar één geloof dat samenbindt. Wilt u zich daar ook op onderzoeken, u die avondmaal gevierd hebt? Is dat ook een vrucht? Dat ik meer en meer liefde krijg tot de gemeente en tot degenen die in Christus zijn. En als Petrus dan in die eerste versen over dat beeld gesproken heeft, gaat hij nu in onze tekst een ander beeld gebruiken. Hij blijft wel in dezelfde gedachten van een huis, van een tempel waarin de Heere woont. Maar nu gaat hij over op het beeld van degene die in die tempel daar het werk mogen doen, namelijk de priesters. En dan zegt hij in onze tekst, gij zijt gebouwd tot een heilig priesterdom. En dan gaat de apostel Petrus een aantal beelden gebruiken waarmee hij dat werk wil omschrijven. Hij gaat als het ware een paar aanduidingen geven van dat priesterschap. Wat dat in gaat houden. En daar willen wij vanavond dan over nadenken. Wat het nou betekent om zo'n priester te mogen zijn in het huis des Heren. En hij gaat allereerst een omschrijving geven van degenen die in dat huis mogen arbeiden, die tot die gemeente mogen behoren. Wat zijn dat voor mensen? Wel, de apostel Petrus geeft hier, mag ik het zo eens heel eenvoudig zeggen, een viertal eretitels. Geen titels die Gods kinderen zichzelf geven. Maar het zijn titels die zij van de Heere zelf ontvangen hebben. Die de Heer al aan zijn kinderen gegeven heeft, ook reeds in het Oude Testament. De apostel Petrus, hij noemt ze hier. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En in die vier aanduidingen, in die vier heerlijke titels mag iets zichtbaar worden van het geheim van het kind van God zijn. Van het grote voorrecht, wat het zeggen wil om tot het volk van de Heere te mogen behoren, om een priester van de Heere te mogen zijn. En u die nog onbekeerd bent, luister toch eens wat het voorrecht is om een kind van God te zijn, om een priester te mogen zijn. Wel, in de eerste plaats zegt dan de apostel Petrus, gij zijt een uitverkoren geslacht. En ik zei al, het zijn titels die de apostel ontleend heeft aan het Oude Testament. Want in Jesaja 43 heeft de Heer al over zijn volk gesproken als mijn volk, mijn uitverkorenen. En zo zegt de Heer hier door de mond van Petrus, zoals ik eenmaal Israël uitverkoren heb, zoals ik eenmaal Abraham geroepen heb uit Ur der Chaldeeën, heb ik ook u geroepen om mijn volk te zijn. Ik heb u uitverkoren. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land der zonden hebt uitgeleid, uit het diensthuis der zonden, om mij een volk te zijn. Een uitverkoren volk, dat ziet op de grondslag van dat volk, namelijk dat het van eeuwigheid door de Heere verkoren is. Het is door hem geroepen, het is door hem getrokken, het is door hem gezaligd. En dat is het wonder van zalig worden, verkoren zijn door de Heere. En wat is dat een wonder, geliefden? Dat hij ons niet gelaten heeft in de diepe val waarin wij onszelf gestort hebben. Maar dat hij ons opgehaald heeft uit dat modderig slijk. Om ons te zetten op dat vaste fundament, de Heer Jezus Christus. Gij zijt een uitverkoren volk. Daarin schittert dat heerlijk welbehagen Gods. Daarin schittert de vastheid van de kerk. Want haar roeping ligt vast in een verkiezend God. En daarom zal de kerk ook eenmaal zalig worden. Omdat het een uitverkoren volk is. En Gods verkiezing is vast en zeker. Bergen mogen wankelen. En heuvelen mogen bezwijken. Maar het verbond van mijn eeuwige liefde zal niet wankelen. In de tweede plaats wordt Gods kind en zijn gemeente aangeduid als een koninklijk priesterdom. Ook daarin gaat de apostel Petrus terug naar Exodus 19, waar de Heere gezegd heeft, gij zijt mij een priesterlijk koninkrijk. Hierin gaat de Heere dus zijn kinderen aanduiden als een schare van priesters, om priester te zijn onder hun koning en priester de Heer Jezus Christus. Zij mogen als priesters hem geestelijke offers brengen, zoals ook in het Oude Testament de priesters de Heere in de tempel mochten dienen. En u begrijpt het wel. Dat zijn natuurlijk geen offers om daarmee de zaligheid te verdienen, om daarmee verzoening teweeg te brengen. Oh nee, dat heeft een priester gedaan, de Heer Jezus Christus. Door zijn offer is het voorhangsel gescheurd en hoeven de offers niet meer gebracht te worden om God te verzoenen. Maar zij mogen hun leven geven als een dankoffer aan de Heer. In de derde plaats wordt van dat volk gezegd, gij zijt een heilig volk. Zoals de Heere dat ook in het oude verbond al gezegd had, gij zult mij een heilig volk zijn. Dat wil zeggen, ik zonder u af, te midden van al de volken die in het heidendom leven, bent u daarin een afgezonderd volk, een volk dat mij dient, te midden van de wereld. Dat leeft naar mijn woord en naar mijn wet, een heilig volk, een volk dat ook gereinigd is door mijn bloed. Waar de duivel geen heerschappij meer over heeft, maar waar ik koning van ben en dat mij dient en dat zichtbaar leeft, anders dan de wereld, dat mij volgt waar ook de herder gaat, te midden van die wereld die in het boze ligt. En tenslotte wordt van dat volk gezegd, gij zijt een verkregen volk, waarvan ook de Heere gezegd had door de mond van Jesaja, dit volk heb ik mij geformeerd. En dan schrijven onze kanttekeningen bij dat woord. Dat wil zeggen, het is een volk dat God zichzelf door zijn bloed tot een eigendom heeft verkregen. God heeft dat volk gekocht met de hoogste prijs die er te betalen was, namelijk zijn dierbaar bloed. Daardoor moest de vorst der duisternis het loslaten. Kon hij geen claim meer op dat volk leggen, omdat ze door dat bloed waren vrijgekocht uit de slavernij der zonden. Het is een verkregen volk, dat wil zeggen, het is een volk dat zijn eigendom is. Waar ook de profeet Maleachi zo heerlijk van heeft gesproken. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen dat ik het maken zal, mij een eigendom zijn. En daarom vertaalt Luther ook zo mooi, het volk is een eigendomsvolk. Het is van hem, het behoort hem toe, want hij heeft daarvoor de prijs betaald. En geliefden, als je zo die vier aanduidingen is een ogenblik op je laat inwerken, dan zeg je, wat is er toch een oneindig verschil tussen degenen die zich aan het woord stoten, die zich ergeren aan Christus, die door Christus straks ook in de dag van het gericht verbrijzeld en vermorzeld zullen worden. En wat is het dan toch een groot voorrecht om een kind van God te mogen zijn, om nu te mogen zijn een volk dat uitverkoren is. Een volk dat mag wandelen als een priesterlijke koning en een koninklijke priester. Dat nu mag zijn een heilig volk, te midden van een wereld die krom en verdraaid is. Om nu te mogen zijn een verkregen volk, een volk dat God zich toch eigendom heeft verworven. Als je dat nou vanavond is, mag overdenken u, die door Gods genade ook aan zijn tafel mocht zitten, Heren. Zegt u dat nou van mij? Is dat nou het grote voorrecht? Dat u dat vanavond in een uur van nabetrachting tot mijn ziel zegt. Weet je wat je bent? Weet u wat u door genade geworden zijt? Een uitverkoren volk. Weet u wat u bent? Een koninklijk priester. Weet u wat u bent? Een heilig volk. Weet u wat u bent? Een verkregen volk. O, als dat vanavond weer, als een vrucht van die avondmaalsbediening in je ziel mag zinken, dan kan het niet anders zijn dan dat het in je ziel opwelt. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En geliefden, één aspect wil ik er graag vanavond toch in het bijzonder nog wat nader uitlichten. Omdat als het ware de draad is die door Het betoog van de apostel Petrus loopt namelijk dat hij al het accent wil leggen dat Gods kinderen zijn een koninklijk priester. Omdat hij dat ook heel nadrukkelijk in het vijfde vers heel duidelijk aan de orde stelt, waar hij zegt, gij wordt gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Dan zijn toch al die kenmerken daarin samen te vatten, dat de Heere zijn kinderen heeft genomen om voor hem te zijn tot priester. En dat werd ook heel duidelijk geleerd in de vroegchristelijke kerk. Daar werd de doop, als mensen tot het geloof mochten komen en in de volwassen doop werden opgenomen in de christelijke kerk, dan werd door de kerk de doop beschouwd als de priesterwijding van een christen. Door de doop werd hij als het ware tot priester gewijd in de dienst van de Heere. De christen die als priester zijn offers brengt op het altaar van een brandend hart. En de offers waren dan de vroomheid, de zelfverloochening, het gebed en de broederliefde. Dat was als het ware voor de oud-christelijke kerk, de vroeg-christelijke kerk, de offers waar het op aankwam in het leven van een priester. En dat zijn de aspecten die we ook vanavond graag nog onder uw aandacht willen brengen, in het bijzonder voor hen die de Heere mogen vrezen. Dat dat nu ook een vrucht mag zijn van de avondmaalsbediening. In de eerste plaats het offer van de verootmoediging. Zoals ook de dichter daarvan spreekt in Psalm 51. De offerande God zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Dat is de eerste vrucht van dat leven met de Heer. Van die waarachtige bediening aan de tafel des Heeren. Dat we van die tafel afkomen. Mag ik het nou eens heel eenvoudig zeggen, als gebroken mensen. Mensen die in zichzelf niets meer hebben. Mensen die door het wonder van de genade klein geworden zijn. Die aan de tafel hebben ervaren, Heere, dat hebt u nou alles gedaan voor mij. En als u dan terugdenkt aan de 3 maanden die tussen de vorige bediening en nu liggen, dan zegt u, Heere, dat u het met mij nog niet moedig geworden bent. Dat maakt een mens zo klein. Dat God vanmorgen je nog weer aan de tafel wilde hebben. Dat dat je nou vanmorgen eens mag verootmoedigen. Heere, mocht ik daar nou nog komen. En wilde u dan voor mij nog dat gebroken brood en die vergoten wijn laten zien. O, dat het dan verootmoedigen mag, dat het dan klein worden mag. En dat we onszelf ook in die weg voor de Heere leren verootmoedigen. Dat is nou het ware sieraad van de christen, de ootmoedigheid. Waarin Christus toch zo nadrukkelijk gezegd heeft, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nederig voor God en nederig voor de mensen. De Heere geven u dat als een vrucht van dat bedienend worden uit hem. En de tweede geestelijke offerande die die priester mag brengen is het gebedsleven. Het leven van de afzondering waarin we de Heere zoeken. Waarin we zijn aangezicht niet kunnen missen, maar waar gedurig verkeren aan de troon der genade. Waarvan de dichters in Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat gebedsleven waarin wij de Heere gedurig zoeken, zoals Nehemia dat gedaan heeft, zoals we gehoord hebben middenmiddag. Dat je nou niets kunt doen zonder de Heere. Dat je nou bij dagen en bij nachten zijn aangezicht zoekt. Wat onze ouden wel eens zeiden. Dat er eelt mag zijn op de knieën. Dat je daar nou gevonden mag worden, op je knieën, klein voor God. Om het alleen van hem te mogen verwachten. Bij die geestelijke offeranden, daar hoort ook die hartelijke liefde tot elkaar en tot de naaste. Daar mogen we ook geestelijke offeranden doen als de collecte rondgaat. En we daar onze gaven mogen geven aan degenen die het zoveel minder hebben dan wij. Maar niet alleen van onze gaven geven wij aan de Heere, maar ons hele leven aan Hem geven. Dat is die derde heerlijke vrucht waarvan de apostel Paulus spreekt als hij zegt, ik bid u dan, broeders, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilig en Gode welbehagelijk offeranden. O gemeente, gij die aan de zere tafel zijt gekomen, daar komt het op aan, dat u heel uw leven aan de Heere mag wijden. Dat u als vrucht van de bediening geen ander verlangen hebt dan de Heere te mogen dienen. Met al uw krachten, met geheel uw hart, met al de inspanningen. Dat het mag zijn, Heere, neem mijn leven. Laat het toch aan u toegewijd zijn. Laat het zo mogen zijn dat het is tot uw eer. En van een offeranden gold, een lam dat gebracht mocht worden, dat het zonder gebrek was. O, als wij dan zien de offers die wij brengen, o, dan zijn ze niet zonder gebreken. Dan moeten wij het voor de Heere belijden, dat zelfs van de werken gelden moet, die we uit liefde gedaan hebben, dat ze nog maar een klein beginsel hebben van die nieuwe gehoorzaamheid. Dat we moeten belijden, Heere, ons werk is nog zo menigmaal stukwerk, zo vol van tekort. Heere, dan komt er zo weinig liefde in mee. Heere, dan kan het wel eens zo zijn dat ik het eigenlijk niet wil. Dat mijn gebeden nog zo koud zijn. Heere, dat ik mijn hart er niet in mee krijg om uw aangezicht te zoeken. En dan moeten wij het voor de Heere belijden. Dat wij er nog zo weinig van terecht brengen om ons leven aan Hem te offeren. Dat we nog zoveel te strijden hebben met dat vlees dat zich aan de Heere niet wil onderwerpen. Dat vlees dat zich niet wil laten kruisigen om zich geheel aan de Heere te onderwerpen. Dat het moeten belijden, Heeren, als u door de apostel zegt, dood dan uw leden die nu overgebleven zijn. Heeren, er zijn nog zoveel dingen waarin ik het voor u moet belijden. Ik heb niet gedaan, Heere, dat goed was in uw ogen, daarentegen nog zoveel kwaad gedaan. O, is je dat nou van harte leed, zoals het formulier het ook zegt, dat wij daarin al die zonden voor Hem dan mogen bewenen. Als daar op de bodem van ons hart dat nieuwe verlangen leeft, om Hem te mogen dienen. Maar als we dan zien in de praktijk van ons leven, dat ons er zo weinig van terecht brengen, dat we dan ook daarin tot de Heere vluchten. Als daar dan gevraagd wordt, is er dan dat leven, dat hartelijke leven in de vreze des Heeren, dat aanhoudende gebedsleven, dat leven in die ootmoedigheid en in die hartelijke liefde tot God en de naaste. En als je dan vanavond moet zeggen, och Heere, wat breng ik daar toch weinig van terecht. Dat we dan vanavond ook Hem daarin mogen nodig krijgen. Want gemeente, zul je het nooit proberen, u die de Heere vreest, in eigen kracht. Dat wij menen dat wij moeten groeien, dat wij wat moeten doen voor Hem. O, dan komen we terecht in een nieuw wettisch leven. Dan komen we terecht in een wettische heiligmaking, waarin wij willen gehoorzamen. O gemeente, dan kom je in een kramp terecht. En in een krampachtig leven. O, laat Hem toch werken. O, benodig toch zijn lieve geest. En zoek toch veel te verkeren bij die levensfontein. En laat hem toch uw sappen mogen vloeien uit Hem alleen. Dat Hij het toch is die het door zijn genade in u werkt. En laat het zo mogen zijn, Heere, door uw kracht mag ik het volbrengen. Heere, laat het woord dan altijd meegaan. Blijft gij in mij en ik in u. Dan alleen zult gij veel vrucht dragen. Dan alleen zult gij een ware priester in de dienst van mij, koning, kunnen zijn. En geliefde gemeente, als wij zo een koninklijk priester zijn, in dienst van die koning van de kerk, dan moeten wij erop rekenen Dat als wij ons leven geven, dat wij dan te rekenen hebben dat dat vrienden kan kosten. Als wij als een priester willen leven tot zijn eer, dan kan dat onze carrière kosten. Dan kan dat ons de eer van mensen kosten. Dan kunnen wij rekenen op vijandschap. Dan kan ons dat goed en geld kosten. Want dat heeft Christus gezegd. Die mij volgt moet erop rekenen. Dat ze mij gehaat hebben en ook u zullen haten. Maar dan te mogen zeggen met Paulus, die ook daarvan moest weten, die dat ook heeft ingeleefd, als hij dan schrijft, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande, dan weet hij dat hij om Christus wil, straks de marteldood zal sterven, maar dan mag hij het daar toch weten, voorts is mij weggelegd, de kroon der overwinning, dan mag hij toch in dat volgen van Christus, ook al kost hem dat zijn leven, mag hij toch die hartelijke overgave kennen aan de Heere, om hem daarin te volgen en zijn leven te geven in zijn dienst, wetende dat hij een uitverkoren volk is, dat hij een verkregen volk is en dat hij door lijden geheiligd zal worden, ingaan in dat koninkrijk der hemelen, geroepen tot priesterschap. En wat is dan onze laatste gedachten, het heerlijke doel van al degenen die zo een koninklijk priester mogen zijn in dienst van de koning van de kerk? Wel, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat brengt ons bij onze laatste gedachten. Hoe nou Gods kinderen, de ware avondmaalgangers, de hoge roeping hebben om als priester te verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Daartoe worden nu Gods kinderen opgeroepen. Dat is nu de roeping van al degenen die in hem al hun heil en hun hoogst verlangen hebben om te verkondigen zijn deugden. Dat wil zeggen te verkondigen de eigenschappen van God. Daar worden zij geroepen om te verkondigen dat hij wijsheid is tegenover hun dwaasheid. Dat hij de almachtig is tegenover hun zwakheid, krachteloosheid en hulpeloosheid. Dat hij de almachtige is en zij niets bezitten, dat hij de genadige is en zij daarin tuigen de rechthebbende, dat hij liefde is en dat in hun hart enkel haat en vijandschap leven. Zo gaan zij verkondigen de heerlijke deugden van God. En dan gaan zij niet verkondigen wie zij zijn. Wat hebben zij over zichzelf te vertellen? Enkel alleen dat zij duisternis zijn. Dan gaan zij niet verkondigen alles wat zij hebben ondervonden en wat zij hebben meegemaakt. En al hun gemoedstoestanden, hoe zegenrijk ook dat ze dat in de binnenkamer mochten ervaren. Maar het wordt hun verlangen om de deugden van de levende God te mogen verkondigen. Zijn naam te mogen verheerlijken. Zoals ook de apostel schrijft in de Hebreeënbrief. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Laat dat het verlangen mogen zijn, om met Christus dat te mogen kennen. Vader, verheerlijk uw naam in mijn leven. Geliefde avondmaalganger, de deugden Gods verkondigen. Heb je dat nou wel eens mogen doen? En is dat nou je verlangen als vrucht van de avondmaalsbediening? Om de deugden Gods te vertellen. Niet met je verstand, maar vanuit de beleving zoals je God hebt mogen leren kennen. Dat je dan wel eens met iemand gaat spreken. Vanuit de liefde en de bewogenheid om te zeggen, weet je wie God is? Dat je gaat spreken over de rechtvaardigheid Gods. Dat je gaat spreken over de toren Gods, over de zonden. Uit die diepe bewogenheid met een zondaar. Dat het je verlangen is om hem te grijpen die ten dode wankelt. Om dan die deugd van Gods rechtvaardigheid en heiligheid hem voor te houden. Omdat er in die weg ook een plaats mag komen om met hem te spreken. Over de deugden Gods van zijn liefde en van zijn trouw en van zijn barmhartigheid, dat God in zijn wijsheid een weg heeft uitgedacht om een verloren zondaar weder tot genade te brengen, dat je van de liefde van Christus mag getuigen, die nou zichzelf overgegeven heeft tot in de dood. Ja, dat het de liefde van de Vader was om zijn enige geboren zoon naar deze aarde te zenden. Dat je mag getuigen van de almacht van God, die er nodig was om jou uit de duisternis te trekken tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Dat je vertelt hoe je daar in de duisternis lag, gebonden in de keteren van de Satan. Maar hoe hij met zijn almacht jou kwam te verlossen uit de dood, om je het leven te geven in zijn lieve zoon. Is dat nou het verlangen? Het is je roeping, geliefden, om de deuden Gods te verkondigen, om te verkondigen de naam van die Heer, die jou uit die duisternis, uit die zonden, uit die ongerechtigheid getrokken heeft, om je te brengen tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. O, dat het dan leven mag, komt dan. Luister dan toe, gij Godsgezinden, om dat nou te mogen vertellen hoe de Heere nou door zijn genade en in zijn liefde een verloren mensenkind heeft opgezocht om het te brengen vanuit de duisternis van het rijk der duisternis, van de vorst der duisternis, te brengen tot het licht van hem die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld, om zo God en zijn deuden te verheerlijken. Dat is uw hoge roeping. Laat het ook uw verlangen vanavond mogen zijn. Heere, mag ik morgen, ja mag ik vanavond, mag ik de komende week nou eens iemand ontmoeten. Dat u mij de vrijmoedigheid geeft om de deugden van u te verkondigen. Om als een koninklijk priester daartoe geroepen te worden. Om dat te mogen verkondigen aan anderen. Opdat ik in woord en daad nog een middel mag zijn, dat anderen tot u getrokken zouden mogen worden. Wat is dat toch een rijke vrucht van de bediening aan des Heren tafel? Geliefden, ten slotte, deze vragen nog aan uw hart gelegd. In de eerste plaats, in het begin hebben wij gehoord hoe dat apostel Petrus in deze hoofdstukken zo duidelijk dat onderscheid laat gevoelen en beschrijft tussen degenen die op Christus gefundeerd zijn, op die uiterste hoeksteen, die als die wijze bouwer op hem gebouwd hebben hun levenshuis, en degenen die zich stoten aan de rotssteen Christus. Liefde gemeente, waar staat u? We hebben gezien hoe verschrikkelijk de staat en toestand is van een mens buiten Christus. Nog is het heden der genade. O, weet dan, als uw levenshuis niet op hem gebouwd is, zal het in de stormen van zijn oordeel niet bestaan en zal die rotssteen u verpletteren. Mag ik u dan bidden, van Christus wegen, geliefden, bekeert u toch. Wend u toch heen als een schuldverslagen zondaar tot de Heer Jezus Christus. Lever u toch vanavond onvoorwaardelijk aan hem uit. Hij zal u genadig zijn. Kom dan toch en blijf toch niet langer bij hem weg. Geloof toch dat u verloren ligt. Geloof toch uw ellendige toestand buiten Christus, geloof toch dat zijn vloek op u rust, opdat ook deze kennis van uw ellende, van uw verloren toestand, een spijker mag zijn waarmee uw ziel door nood wordt vastgeslagen aan Christus, de levende steen, zoals eenmaal Kolbrugge heeft gezegd. U die geen avondmaal gehouden hebt, u die de uitnodiging van de bruidegom voorbij liet gaan, hoe komt het toch? Antwoord daar eens op. Zag u dan vanmorgen geen heerlijkheid in hem? Is er nog zoveel strijd in uw hart over uw aandeel in hem, dat u als van verre staande hem wel zag, maar het niet kon geloven dat hij ook uw zaligmaker wilde zijn? O, laat dan toch uw gebed mogen zijn de komende tijd, Heere. Laat het zo mogen zijn dat gij met uw geest getuigt met mijn geest. Dat ik ook een kind van God mag zijn. Heer, en geef mij dan ook door genade een goddelijk recht om aan te mogen komen. En u, die vanmorgen als ik het vroeg, ziet u dan schoonheid in hem die gezegd hebt, ja, hij is gans begeerlijk en toch niet gekomen. Heeft u dat gesmart? Heeft u dat pijn gedaan? Wat is dan toch de oorzaak? Dat u daar dan mee de binnenkamer in mag gaan en zegt, Heer, hoe komt het toch? U weet wat er tussen ligt. Heer, leid mij toch op de rechte weg. Heer, neem dan alle hindernissen weg. Opdat ik ook van u vrijmoedigheid en blijmoedigheid mag ontvangen. Om te mogen aangaan aan de bediening. Geliefden, u die mag aangaan. Mocht het dan ook zijn met vrucht. De Heere geven dat u vanavond mag zien welk een voorrecht u uit genade hebt ontvangen. Om een verkregen volk te zijn. Om een uitverkoren volk te zijn. Om een koninklijk priesterdom te zijn. Om een heilig volk te zijn. Laat dan uw wandel mogen zijn als een koninklijk priester. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Opdat het waar mag zijn. Wat de Heere gezegd heeft, dit volk heb ik mij geformeerd, opdat ze mijn lof zouden mogen vertellen. Zal dat dan ook in uw levenswandel de komende tijd mogen openbaar komen? Mag u dan werkelijk een priester zijn om anderen te mogen zegenen, om een priesterlijk bewogen hart met verloren mensenkinderen te mogen hebben? Ach, wat ligt er dan een hoge roeping op degene die aan des Heeren tafel hebben gezeten. Ach, dat u vanavond zegt, Heere, dat kan ik nooit uit mijzelf. Om zo dan telkens weer bediend te worden uit die grote hoge priester. Om aan hem verbonden te leven tot zijn eer. Is hij dat dan toch niet eeuwig waard? Amen. Gemeente, zoeken wij opnieuw het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat hebt gij uw kinderen, de ware avondmaalgangers, toch een hoge roeping gegeven door het woord van de apostel Petrus opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Niemand, ook uw kind niet. Hoe zouden wij ooit uw deugden kunnen verkondigen, als gij onze tong niet aanraakt door uw Heilige Geest? En daarom bidden wij u ook de komende tijd voor uw kinderen, dat ze door de krachtige werking van uw Heilige Geest mogen zijn tot priesters, Heer. Wat hebt gij ze toch met oneindige voorrechten bekleed, dat ze uitverkoren zijn, Heer. Dat u ze aangezien hebt, niet in zichzelf. Want er was niets in hen waarom gij naar hen om zou zien. O eeuwig wonder, dat gij hen verkoren hebt. Geroepen hebt om koninklijk priester te zijn. In tegenstelling tot anderen die doorwandelen op weg naar de eeuwigheid. Om nu een heilig volk te zijn. Gereinigd door dat bloed. Afgezonderd te wandelen. Heere, een volk dat gij u ten eigendom hebt verkregen. Het ligt zo vast, Heer. Het ligt zo eeuwig vast bij u. O, dat het ons verwonderen mag, verbreken mag, verootmoedigen mag. Heer, en dat het daarin ook het verlangen geboren mag worden, om nou de deugden te verkondigen van u, Heer. U bent het zo eeuwig waard. En dan moeten we het elke keer weer belijden, keer op keer, Heer. Dan is het willen wel bij ons, maar het volbrengen niet. O God, wilt gij zelf door uw Heilige Geest het werken in ons hart. Uw naam ter eer. En geef gij dat al degenen die zo niet wandelen, vanavond tot u bekeerd mogen worden, kan toch geen uitstel leiden. Hebt ons laten zien hoe verschrikkelijk het is om buiten u te leven. Wat ons dan voor eeuwig te wachten staat. Hoe we door die steen verbrijzeld zullen worden, omdat we ons aan die steen gestoten hebben. Heere, maak het toch anders. Door uw Heilige Geest, vernieuw ons toch. Bekeer ons toch. Maak ons levend, Heere. Zie zo in gunst op ons neer. Blijf ook de komende week bij ons. En geef dat we ook in deze week uw lijden mogen overdenken. Dat we ook vrijdag als gemeente samen mogen komen. Op Goede Vrijdag, waar gij toch betaald hebt de grootste prijs, toen gij het gezegd hebt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen hebt gij het hoofd gebogen. Toen zijt gij gestorven en gelegd in het graf, om dat voor uw kerk te heiligen. Heere, dat er dan een verlangen mag zijn om dat te mogen gedenken. Breng ons dan ook vrijdag weer samen. Verzoen al het zondige wat ons ook in deze heeft aangekleefd. Blijf bij ons. We bidden het u uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 110. En daarvan het derde en het vierde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgsieraad. U heeft de Heer, wie nooit berouwt, gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil. Mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren. Psalm 110, de versen 3 en 4. Gemeente, keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.